Goedemiddag gemeente en gast in ons midden. Hartelijk welkom vanuit de Grote Kerk te Gorinchem. Fijn dat u in de kerk bent of vanuit een andere plaats of via de livestream de dienst meemaakt. De voorganger deze middagdienst is dominee De Mink uit Sliedrecht. Welkom. De gemeentezang wordt begeleid door Nico Blom. Collectes. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede collecte bestemd voor het onderhoud van de kerkgebouwen. En de derde collecte is bestemd voor de wijkas. De zendingsbussen zijn bestemd voor het evangelisatiewerk van Cécile en Cédric Philippon in Zuid-Frankrijk. Hier in de kerk worden de collectes gehouden na het zingen na de preek en tijdens de livestream via een QR-code. Alle collectes van harte aanbevolen. Laten we nu samen gaan zingen aan het begin van deze dienst, Psalm 84, de versen 1 en 6. Namens de kerkraad wens ik iedereen een gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft die de trouw bewaart van generatie op generatie en tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade voor u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, de getrouwe getuige, de eerstgeborene van de doden, de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij vervolgen de dienst door samen te zingen uit de berijming van Psalm 107, de coupletten 11 en 22. 107, 11 en 22. Wij zijn niet de eersten die geloven in de naam van de drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Vele generaties zijn ons voorgegaan, hier in Gorinchem, maar over heel de wereld. En met hen zijn wij verbonden in dat ene geloof. En we zijn ook niet de enigen die geloven in deze drie-enige God, de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Een menigte die niemand kan tellen. Honderden miljoenen broeders en zusters vandaag de dag over de wereld verspreid belijden met ons die ene God. En in verbondenheid met de kerk van alle eeuwen en van alle plaatsen belijden ook wij vanmiddag ons geloof. Dat doen we met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En ter instemming daarmee zingen we uit de berijming van Psalm 68 het tiende couplet. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van hemel en aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. Wij geloven in één Heere Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle tijden, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader en door wie alles is geworden. Die om ons mensen en om ons behoud is neergedaald uit de hemel en is vlees geworden, door de Heilige Geest uit de Maagd Maria en is mens geworden. die ook voor ons is gekruisigd onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag is opgestaan volgens de schriften, is opgevaren naar de hemel en zit aan de rechterhand van de Vader en zal wederkomen in heerlijkheid om te oordelen de levenden en de doden. En aan zijn rijk zal geen einde komen. Wij geloven in de Heilige Geest die Here is en levend maakt, die uitgaat van de Vader en de Zoon, die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. Wij geloven één heilige, algemene en apostolische kerk. Wij belijden één doop tot vergeving van de zonden. En wij verwachten de opstanding van de doden en het leven in de wereld die komt. Amen. Laten we samen bidden. Heere onze God, wij danken u dat we vanmiddag hier welkom zijn in de grote kerk. Dat we de deuren geopend vonden. Symbool van de openheid waarmee u ons wilt ontvangen. De wijd open gesperde handen, armen van uzelf. Zoals een vader liefdevol zijn armen slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen, God onze God. Dat is een wonder van uw liefde, een wonder van uw genade, dat we op deze zomerse zondagmiddag hier mogen zijn. Dat we, waar we zoveel warmte aan ons lichaam hebben ervaren in de afgelopen week, tot op de dag van vandaag, tot op dit uur, ons nog mogen verwarmen ook naar onze ziel. Wij bidden u, Heere, geef dat wij op onze beurt ook ontvankelijk zullen zijn. U wilt ons ontvangen en geeft dat wij ontvankelijk zullen zijn. Dat wij een open hart hebben om die woorden van u te bewaren. om van daaruit ook te leven. Dat gaat niet vanzelf. Dan moet uw Heilige Geest actief zijn. En wij bidden u om de gave van uw Heilige Geest. Dat hij ons verstand verlichten zal, zodat we allen zullen begrijpen waarop het aankomt. Ons hart ontvankelijk maakt en onze handen en voeten zal aansturen om in onze handel en wandel in de week die komt dat woord van uw gestalte te geven. Heere, schenk ons uw zegen, zoals we hier vanmiddag bijeen zijn in de kerk. Schenk uw zegen ook over hen met wie we zijn verbonden, die nu of later deze dienst met ons meebeleven. Zegen uw kerk over heel de wereld, waar ze vandaag samenkomt, in het openbaar of in het geheim. In massameetings of in bijzonder kleine aantallen. En misschien wel in eenzaamheid, in landen waar het niet toegestaan is om openlijk de naam van Christus te belijden. Een geweldige eenzaamheid die er is bij broeders en zusters. Wees hen nabij. En doe hen ook beseffen zoals wij het moeten beseffen. Dat u niet aan één locatie verbonden bent, maar tegelijk hier in de kerk aanwezig bent en huisbezoek doet elders. Heren, we bidden u, zegen ons zo, in de naam van uw Zoon Jezus Christus, de gekruisigde en opgestane Heren. Amen. Wij lezen vanmiddag twee passages uit het Bijbelboek Spreuken. In eerste instantie lezen wij het begin van dit Bijbelboek, Spreuken 1, de versen 1 tot 9... En aansluitend zingen we uit Weerklank gezang 277 de coupletten 1 en 2. Een rijke schat van wijsheid. Van Spreuken behoort tot de zogenaamde wijsheidsliteratuur. Een rijke schat van wijsheid schonk God ons in zijn woord. Horen we naar het woord van de Heere in Spreuken 1. De spreuken van Salomo, de zoon van David, de koning van Israël. Om bekend te worden met wijsheid en vermaning. Om woorden vol inzicht te begrijpen. Om vermaning die inzicht biedt aan te nemen. Gerechtigheid, recht en billijkheid. Om aan onverstandigen schranderheid te geven. Aan een jonge man kennis en bedachtzaamheid. Wie wijs is, zal horen en inzicht vermeerderen. En wie verstandig is, zal wijze raad verwerven. Om een spreuk en een spreekwoord te begrijpen, woorden van wijzen en hun raadsels. De vreze des Heren is het beginsel van de kennis. Dwazen verachten wijsheid en vermaning. Mijn zoon, luister naar de vermaning van je vader en veronachtzaam het onderricht van je moeder niet, want ze zijn een bevallige krans om je hoofd en schakels van een ketting om je hals. tekst voor de verkondiging van deze middag staat in Spreuken 30. En wel de versen 24 tot 28. En voordat we die woorden overdenken, zingen wij nog het vijfde couplet van hetzelfde gezang. O gij die wilt ontmoeten, wie vragen naar uw wil, zie hoe wij aan uw voeten zitten en luisteren stil. Het woord van de Heere in Spreuken 30 vanaf vers 24. Deze vier zijn het kleinst op aarde, maar wijs zijn ze, wijs gemaakt. De mieren zijn een volk zonder kracht, maar in de zomer bereiden ze hun voedsel. Klipdassen zijn een volk zonder macht, maar ze bouwen hun huis in de rots. De sprinkhaan heeft geen koning, maar hij trekt gezamenlijk ordelijk op. Een hagedis kunt u met beide handen grijpen, maar hij zit in de paleizen van de koning. Hier eindigt onze schriftlezing. Zalig zijn wij als wij de woorden van God horen en ze bewaren in ons hart. In aansluiting aan de verkondiging van het evangelie zingen we uit weerklank gezang 418, de versen 1, 3 en 4. 418, 1, 3 en 4. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, broeders en zusters. Elke taal kent zijn spreuken en spreekwoorden. Zo ook het Nederlands. Een spreuk waarin een zekere wijsheid ook schuilt. Klein, maar dapper. Of een andere zegswijze. Wie niet sterk is, moet slim zijn. En dat zijn wijze woorden die de kern ook raken van mensen die enige levenservaring hebben opgedaan. Kijk, als je jong bent, dan voel je je sterk en steeds sterker worden. Een achterneefje van mij werd niet zo lang geleden 6 jaar. En ik vroeg hem, voel jij je jarig? Ja, zei ik, voel me heel erg jarig. Ik zei, merk je nou ook verschil met gisteren toen je nog geen 6 was? Ja, zei hij. Moest kijken, ik ben veel sterker geworden. Nou ja, dat klopt denk ik wel. In die fase van je leven word je steeds sterker. Tot je op een gegeven moment komt in die fase waarin mensen zeggen, die zijn in de kracht van hun leven. Maar ja, hoe oud ben je dan? Nou, zeg maar 25 of zo. Ik heb dat net gepasseerd, dat stadium. En dan ben je nu in de fase gekomen van verval van krachten. In die jongere fase heb je ook een hoge pet op van de mogelijkheden die je hebt. En veel jonge mensen denken en hopen en verwachten dat ze ook echt verschil zullen kunnen maken. Dat hun bestaan ertoe doet. Kijk, die oude mensen hebben het misschien allemaal wel goed bedoeld, maar ze hebben toch een heleboel steken laten vallen. En als ik straks aan het roer zit, nou, dan zul je nog wat beleven, dan gaat het een stuk beter. Dan gaan we de zaak omgooien. Want het roer moet om. En daar zal ik hoogst persoonlijk ook aan meewerken. En het is mooi ook als je als jong mens idealen hebt. Maar ja, als je dan weer een stukje verder opschuift in de generaties, dan kom je er ook achter dat jij eigenlijk niet zo heel veel in de melk te brokken hebt. En dat het vaak wat rommelen in de marge is. En dat de krachten en de machten in deze wereld en in de samenleving en bij jou op kantoor of in de fabriek of in de winkel of waar dan ook dermate sterk zijn dat jij eigenlijk maar met moeite je weg daarin kunt vinden. En dat het soms wel heel erg moeizaam is. Ja, en hoe hou je nu als klein mens met toch weinig kracht, zelfs al ben je in de kracht van je leven, het hoofd boven water? Het zou mooi zijn als we daar wat tips voor konden krijgen, zodat we niet helemaal ten onder zouden gaan. Nou, daar zijn we vanmiddag aan het goede adres. Want vanmiddag mogen we wat wijsheid leren. En ik denk dat de samenleving waarvan wij deel uitmaken, en waartoe wij ook zelf behoren, best wat wijsheid zou kunnen gebruiken. Want er wordt zoveel domheid ten gehore gebracht, dat je denkt, och, wat zou het geweldig zijn als we wat wijze mensen zouden kunnen horen. Die iets te zeggen hebben, wat ertoe doet en waar we ook in de week die komt ook profijt van zouden kunnen trekken. Nou, er zijn wijze mensen geweest in deze wereld en Spreuken 1 zegt, dat hebben ze niet van zichzelf, ze zijn wijs gemaakt. En wijs gemaakt zijn ze ten diepste door de Heere God. En die wijsheden, die heeft Salomo gebundeld in het Bijbelboek Spreuken. Wijze spreuken, uitgesproken door wijsgemaakte mensen, verzameld. En de Heilige Geest die heeft ervoor gezorgd dat wij vele jaren na dato die wijze lessen kunnen leren. En de methode van leren vanmiddag in dat Bijbelgedeelte is een dierkundeles. Ik zie ook hier in de kerk wel wat scholieren. En het is natuurlijk heel vervelend dat je nu niet naar school kunt. Dat je nog vakantie hebt, dat je allerlei lessen mist. Dus ik dacht, laten we eens even in die leemte voorzien en vanmiddag een dierkundeles geven. Dierkundeles van 4 diertjes, zoals die genoemd worden in het Bijbelboek Spreuken. En we beginnen bij het eerstgenoemde diertje. Dat is de mier. Nou ja, ik denk dat iedereen wel weet wat een mier is. En velen, misschien niet allen, maar velen zullen wel eens last van mieren hebben gehad. Als ik ons terras zo weer heb schoongemaakt, dan denk ik, ja, prachtig. En dan zie ik alweer na korte tijd zo'n vervelende mier weer wat zand naar boven werken. Dat irriteert mij. Ligt natuurlijk ook aan mij, maar dat irriteert mij. En als mieren in huis komen, dan vind ik dat vies. En kom ik al gauw in de weer met mierenlokdoosjes of ander vergif. Nou, en die mieren die vertellen het niet naar, dat kan ik je vertellen. En als er toch nog zo'n miertje zie lopen, dan trap ik het zo dood. Althans, dat zou ik kunnen doen. Wat is nou een miertje? Een heel kwetsbaar diertje zonder kracht. Je maakt het zo dood. Toch schuilt in de mier een wijze les. Zo leert Spreuken 30 ons. Maar dan moeten we niet die mieren hebben zoals we die in Nederland kennen. Want als ik goed ben ingelicht, dan houden de mieren in ons land winterslaap. En dat is ook de achtergrond waardoor wij er in de winter niet zoveel last van hebben. Maar de mieren in het Midden-Oosten, en ja, de Bijbel speelt natuurlijk vooral in het Midden-Oosten, dat is de context, zijn andere type mieren. En dat type mieren heeft het juist in de winter buitengewoon druk. Dan zijn er de bruiloftsvluchten. Dan worden er een boel jonge miertjes geboren. En het probleem is dat er dan weinig voedsel is om al die mondjes van die miertjes te voorzien. Er is weinig koren op het land. Er is geen goede bloemennectar. Dus wat dan? Dat is nou het wijzen van de mieren. Zo staat in Spreuken 30. Het wijzen van de mieren is dat ze weten, straks in de winter hebben we gebrek aan voedsel. Dus dan moeten we nu een voorraad maken. En de werksters onder de mieren, dat zijn altijd de werksters die het moeten opknappen natuurlijk. De werksters onder de mieren, die gaan er in de zomer op uit en halen van het land en overal vandaan. Voedsel, korrels en bergen dat op met het oog op de winter. En dan kan de voorraad worden aangesproken. En dat is nou precies de wijsheid van de mieren waar wij rekening mee zouden kunnen houden. Waar we wijs lessen van zouden kunnen trekken. Dat betekent dat je niet alleen maar bezig bent met het hier en nu. Ik had het net al even over vakantietijd, als je schoolvakantie hebt. Dat is lekker om even iets anders te hebben. Om even vrij te zijn. En benut die vrijheid ook. Want het volgende schooljaar, dat is nog lang. Vakantie bent, vakantie hebt, dat is goed. Want dan rust je even uit, andere gedachten, frisheid van geest. Misschien ook andere contraien bezocht. Dat is goed, dat is verstandig. Om even een adempauze te hebben. Voor straks. Het is goed. Als je aan de avond van de dag denkt, ik moet toch even de keukendeur op slot doen. De voordeur, het nachtslot. Als ik dat niet doe, dan maak ik het inbrekers misschien wel al te gemakkelijk. Moet even denken aan de nacht als het gespuis komt. Ik denk niet alleen aan nu, maar ook aan straks. Ik hoorde laatst van een meisje van 17 jaar. Die is leerling kapster. En een leerling kapster verdient niet zo heel veel. Misschien zijn er hier ook vanmiddag in de kerk wel eens iemand die leerling kapster is. Nou, dan weet je, dat verdien je niet zoveel. En dan kun je natuurlijk wat zwart beunen, maar dan nog. En deze leerling kapster die ik sprak, die ging naar een concert in Amsterdam. En kaartje, ze vond het eigenlijk wel een vriendenprijs, was slechts €400. Dan moet je er natuurlijk nog heen en dan heb je nog consumpties. Dat lijkt me een heel grote aanslag op het budget. Ja, je kunt het natuurlijk doen. Maar als je nu 17 bent en denkt, later zou ik toch graag ook een huis willen kopen. dan moet je wel een beetje op je uitgavenpatroon van nu letten. Want anders grijp je straks echt gegarandeerd mis. Hou nu rekening met later. Nou, het geldt ook voor de geestelijke dingen. Kijk, wij zijn mensen hier op aarde. Maar ons leven is een begrensd leven. Van ieder van ons zal eens, tenzij de Heer Jezus eerder terugkomt, in de verleden tijd gesproken worden. Misschien een in memoriam verschijnen. Dat was het. Ja, maar dan op dat moment moet jij voor de Heere God verschijnen. Het is niet verstandig om elke dag daar uitvoerig mee bezig te zijn. Maar het is ook bepaald dom om je dat niet te realiseren en daar eens over na te denken. Nu bezig te zijn ook met de toekomst van God en jouw toekomst, jouw plaats in die toekomst van God. Dat leert de spreukendichter aan de hand van de mier. Denk eens even na. Denk niet alleen aan nu, maar ook aan straks. Aan het leven hier voor je sterven en aan het leven, aan de toekomst met God. Dat is de les van de mier. En als ik nou straks, als ik thuis kom, de plantjes buiten nog weer even water geef, want dat is wel nodig met deze warmte steeds, en ik zie zo'n mier, dan hoop ik dat ik nog even denk aan dat schepsel van God, dat mij een les leert om bezig te zijn met later. Ga naar diertje nummer 2. Diertje nummer 2, dat is de klipdas. En wat de naam al zegt, die komen voor in een klippen- en rotsachtig gebied. Kloven. Klipdas is een diertje dat wat lijkt op een marmot, maar de grootte heeft van een konijn. En het bijzondere van die dieren is dat ze ook niet alleen zo horizontaal zich kunnen voortbewegen, maar ook verticaal. Nou ja, rots is altijd glad, dus ja, dan moet je daar wel speciaal voor zijn toegerust. En dat is bij klipdassen het geval. Klipdassen hebben aan hun poten namelijk een soort van die zuignappen, vacuumzuigers. Misschien heeft u ze nog wel, u kent ze wel, als ik wat ouder ben, ik ken ze heel goed. Vroeger had je van die keukendoeken die dan met zo'n zuignap, met zo'n haakje werden bevestigd. En als ze niet lek waren, dan bleef het zitten. Maar als het lek was, dan ging het steeds naar beneden. Dat is niet fijn spul. En daarom heb je tegenwoordig al of niet designknoppen waar je die theedoek aan hangt. Maar aan zo'n zuignap en dan goed functionerende moet je denken bij die klipdassen. En zo kunnen ze zich goed voortbewegen. Klipdassen hebben wel een groot nadeel. Klipdassen hebben namelijk geen schutkleur. En als ze dan in dat onbegroeide gebied zijn, en er komt zo'n adelaar of een arend en die ziet zo'n lekker klipdasje, dan duikt hij naar beneden. Ja, en die klipdas, die kan het niet navertellen. Dat is zeker. Maar die klipdassen, die zijn wijs. Want ze trekken er niet alleen op uit. Als ze gaan om eten te verzamelen, dan sturen ze een soort wachtposten uit. Die gaan niet zelf dat eten verzamelen, maar die hebben de taak om wachtposten te zijn. En die speuren de hemel af of er gevaar dreigt. En als ze opeens zo'n adelaar zien, dan geven ze een heel schel schril geluid, hoge fluittoon. En dan weten de overige klipdassen hoe laat het is. En dan schieten ze opeens in zo'n rotskloof, in zo'n rotspleet. En ik ben altijd een beetje beeldend aangelegd en dan zie ik het voor me. Dan komt er zo'n adelaar en die ziet opeens niet meer die klipdassen. Die zit te lachen, de adelaar uit te lachen vanwege de mislukte actie. Kijk, wat is nou de wijsheid van de klipdas waar we wat van kunnen leren? Ik dacht dit. Wij zijn kwetsbare mensen. Ik weet niet of u zich ook wel eens ergert aan televisie en aan journaals en sites. Tegenwoordig is er wel elke avond een nieuwe kwetsbare groep ontdekt. Kwetsbare ouderen, kwetsbare jongeren, kwetsbare dit, kwetsbare dat. En dat is natuurlijk ook zo. Maar er wordt net gedaan alsof dat iets nieuws is. Want wij zijn allen kwetsbare mensen. Het ene moment stellen we nog van alles voor. En het andere moment zijn we eigenlijk niks meer waard. Kwetsbare mensen. Die kwetsbare klipdas kent zijn kwetsbaarheid en bergt zich op een veilige plaats, in de rotsen, zo zegt de tekst. Nu staat in een ander verband in het Nieuwe Testament ergens over de rots. De rots, zo zegt de apostel, de rots is de Christus. Bij hem ben je veilig. Of zoals de Heidelbergse catechismus het zegt in zondag 1, over de enige troost, het enige houvast in leven en sterven, is dat ik niet van mezelf ben, maar het eigendom van mijn getrouwe heiland, Jezus Christus. Hij is mijn houvast in leven en in sterven. En het is zaak om je te bergen in de veilige hoede van hem. Hoe doe je dat nou? Met een mooie handreiking ook in zondag 1 van de catechismus bij vraag en antwoord 2. Hoe krijg je nou dat houvast? Hoe vind je nu de toevlucht? Nou, primair is dat je enige zelfkennis vergaart. Wie jij bent. Een mens met fouten, gebreken, ellendigheid, die verkeerde afslagen neemt in zijn leven, op wie wel het een en ander valt aan te merken. Het is verstandig ook wat zelfkennis te ontwikkelen. Daar is moed voor nodig, zeker. Om echt in de spiegel te kijken. Wie ben ik nou eigenlijk? En wie ben ik voor het aangezicht van de Heere God? En dan vervolgens werkelijk je vertrouwen te zeggen. Ik ben afhankelijk in mijn kwetsbaarheid van de Heere Jezus. En ik ben stevig van plan om in verbondenheid met hem en naar dankbaarheid dat hij zich over mij ontfermt, mijn leven in te richten. Nou, dat is de klipdas. De klipdas bergt zich op een veilige plaats. Een uitnodiging van de spreukendichter. Berg je nou in de veilige hoede van Jezus Christus. Je enige hou vast in leven en in sterven. En als ik dan straks, als wij gegeten hebben, afdroog, mijn vrouw was af, ik droog af. En ik pak de theedoek van het haakje, tegenwoordig design. Dan denk ik even aan die zuignap van de klipdas. Om het te bergen in de hoede van de Heere Jezus Christus. Dan ben je wijs. Gaan we naar diertje 3 in deze dierkunde les. En dat is de sprinkhaan. Ik moet u even wat bekennen zo tussendoor. Het lijkt misschien heel wat dat ik een enorme bioloog ben, hè? Maar dat valt eigenlijk heel erg tegen. Ik ben opgegroeid, geboren en getogen in Amsterdam. En mijn vader en moeder hadden helemaal geen aardigheid in de natuur. Dat is een gebrek waarmee ik ben geboren. En toen ik het hoorde over sprinkhaan voor het eerst van mijn leven, dacht ik, om me niet lachen, aan een haan die springt. Het is wel dat ik een geweldige biologische kennis, dat ik wel vooruit gegaan ben, want ik weet tegenwoordig dat dat niet zo is. Een sprinkhaan is een insect. Een sprinkhaan die kunnen zelfs lekker zijn, zeggen ze. Bij de haute cuisine zou het heel goed zijn dat je lekker sprinkhaan kunt eten. Mijn vrouw zegt nooit, zullen we vanavond sprinkhaan eten, maar het zou kunnen. Het schijnt lekker te zijn. Maar sprinkhanen, die hebben vooral heel veel narigheid in zich. Want in het Midden-Oosten en in de Hoorn van Afrika zijn heel veel sprinkhanen. En die leven in kolonies. En als het dan een beetje te vol wordt in de kolonie, dan vliegt een deel uit. En gingen ze dan maar door de lucht, dan was het nog wat. Maar dat doen ze niet. Ze rennen over de velden, waar toch al moeizaam is om goede landbouw te verrichten. En die vreten in no time dat hele land kaal. In de profeten lezen we daarover, over sprinkhanenplagen. Dat is verschrikkelijk, die sprinkhaan. Dus een goede pers hebben die helemaal niet. Ja, één sprinkhaan stelt eigenlijk niks voor. Maar zo'n heel sprinkhanenlegioen, dat is verschrikkelijk. Toch, zegt Spreuken, kunnen we iets leren van die verschrikkelijke sprinkhanen. Wat dan? 3 puntjes, subpuntjes, zou ik even willen noemen aan de hand van de tekst. Het eerste is dat ze het samen doen. We hebben het over de samenleving. Maar door de toenemende individualisering komt er van samenleven hoe langer hoe minder terecht, naar mijn idee. Het is ieder voor zich en mijn vrijheid vul ik op mijn manier in. En daar heb jij niets mee te maken. Nee, zegt de Heere God, dat is niks. Samen. En dat is in het geloven ook zo. Geloven is een persoonlijke zaak. Een persoonlijk geloven en ik kan niet voor een ander geloven. Maar persoonlijk is niet hetzelfde als individualistisch. Want gelovigen, christenen, weten dat er ook in geloofsleven hoogtepunten zijn en dieptepunten. En het kan zomaar zijn dat geloven als het ware wat je door de vingers glipt. Dat het je ontglipt. Dat je in moeite bent terechtgekomen en dat het wat vroeger misschien eenvoudig was, nu bepaald niet meer is. Wat is het dan een zegen als je samen christen bent, samen gelooft. Dat je elkaar ook kunt oppeppen, bij de hand kunt nemen, kunt bemoedigen, kunt aanvuren, kunt corrigeren. Let erop dat je het gezamenlijke gestalte geeft. Leer dat. Het tweede subpuntje bij de sprinkhanen is dat ze ordelijk zijn, zo staat. Dat is ook een wijs woord, hè? Orde in je leven. Als dominee kom je bij veel mensen thuis. En ieder heeft zo zijn eigen smaak en inrichting. Maar je weet eigenlijk al binnen 2 minuten, of misschien nog wel sneller, hoe het er met de persoon voor staat als je ziet hoe hoe het huis eruit ziet. Is dat helemaal clean? Of is het één grote chaos? Als het een chaos in huis is, dan is het ook vaak een chaos in het hoofd. Een huis is een weerspiegeling van de geest. Er is orde nodig, wil je het op orde houden in je leven. In het dagelijks bestaan en ook in de relatie met God. Dat betekent dat je er wijs aan doet om een vast patroon te hebben. Nu zeg je, ja, ik lees wel een stukje uit de Bijbel als ik er behoefte aan heb. En als de nood aan de man komt, dan bid ik, maar ja, anders dan vergeet ik het eerlijk gezegd ook nog alles. En naar de kerk ga ik als het niet te koud is. In de winter is het hier verschrikkelijk koud. In de zomer is het alweer gauw te warm. En in de tussentijd heb je ook van alles te bedenken. Als excuus. Ja, dat is niet verstandig hoor. Wijs is om orde te hebben. Want heel veel mensen tobben met de vraag, ik merk eigenlijk niks van God. En van de Heere Jezus die dan houvast is in leven en in sterven. Ik merk niks van de Heer. Maar dan is de kritische vraag, merkt hij wat van jou eigenlijk? Of ben je heel erg slordig in het onderhouden van de relatie met hem die jou vast wil zijn in leven en sterven? Leer van de sprinkhaan. Samen en orde. En het derde. Er staat dat ze optrekken in slagorde. En optrekken in slagorde, dat heeft iets militants. Dat is van een leger, dat is van een strijd. En dat is precies een goede manier van denken om ons dat toe te eigenen. Dat ons leven een strijd is. Een christenleven is een strijd. Kijk, er is die tegeltjes wijsheid hè, van God heeft ons geen kalme reis beloofd, maar wel een behouden aankomst. En dat is waar. Het is soms een moeizame reis, maar eigenlijk is dat nog te mild uitgedrukt. Het leven is een strijd. Een strijd tegen je eigen ik, dat vaak een andere kant uit wil dan God wil. Een strijd ook tegen de boze, tegen de verleider, de verzoeker, de Satan. En je moet je realiseren dat het hele leven een strijd blijft. Dus als je in de strijdsituatie zit, dat je te bestrijden hebt tegen je eigen ik, tegen verzoekingen en verleidingen, dan moet je niet zeggen, oh, dat had ik niet gedacht. Ik dacht dat het in het geloof me altijd voor de wind zou gaan. Dat is niet zo. En de sprinkhaan herinnert ons eraan dat er strijd is, maar wel een goede uitkomst vanwege de overwinning in Christus. Leer van de sprinkhaan. Samen. Orde. Strijd. Bij het plantjeswater geven vanavond denk ik aan de mier. Bij het afdrogen aan de klipdas. En als ik misschien morgenochtend een haan hoor kraaien, denk ik aan de sprinkhaan. Nou, we hebben nog tijd denk ik even voor diertje 4. Diertje 4 is de hagedis. Hagedissen komen ook in Nederland wel voor. Ziet ze wel eens op een muurtje, of een duingebied, veel hagedissen gezien van de zomer. En nou heb je ook weer verschillende types hagedissen. En hagedissen, ja, dat zijn niet echt leuke huisdieren. Hè? Een hagedis buiten kan wel schattig zijn, zo op een muurtje buiten, maar als zo'n hagedis in huis is, dan vind je dat al gauw een beetje een vies beestje, denk ik. En je probeert dat beestje buitenshuis te zetten. En dat lukt je, want je zou zo'n hagedis met je handen kunnen grijpen. en buiten de deur zetten. Dat kan. Dan staat er in de tekst, de hagedis, dat vieze beestje, dat kun je met je handen grijpen. En toch is dat beestje in het paleis van de koning. Dat is raar, hè? Want een koning die heeft macht. En de koning die kan zomaar tegen een lakei zeggen, haal dat vieze beest er eens weg. Erger er maar buitengewoon aan. En hij zal het zeker zeggen als een of andere hoogwaardigheidsbekleder komt. Een collega staatshoofd uit een ander land of de minister-president. Haal dat vieze beest weg. Maar dat doet de koning niet. Als er een overijverige lakei is die zegt, zal ik dat vieze beestje er eens even weghalen? Dan zegt hij gewoon, nee, laat zitten. Waarom? Dat beestje is namelijk nuttig. Want dat beestje, die hagedis, die eet muggen op, en vliegen op, en dazen op. Van die insecten waar je buitengewoon veel last van hebt en waar je letterlijk jeuk van krijgt. Als de koning die hagedis ziet, zegt, fijn, hagedis. Hoef ik geen spuitbus te hebben of iets anders, of een gift of zo. Fijn dat hij er is, want dan heb ik heel weinig last. Wat kun je nou van hagedis leren? Ik probeer vanmiddag maar praktisch te zijn, hè. Ik denk dat wij allen wel ervaring hebben in supermarkt. Supermarkt met die verschillende straatjes, hè, waar je alle boodschappen zo kunt pakken en in je kar laden. Nou is het misschien wel eens voorgekomen dat je bezig bent om boodschappen te doen en in zo'n straatje loopt en in je linker ooghoek zie je iemand. En opeens denk ik moet rechts even helemaal beneden zijn. Oh. Is dat herkenbaar of niet? Komt ook wel eens voor, dan loop je in de straatje en dan in een rechterooghoek zie je iemand en zeg, dat is volgens die mij. En je met grote stappen ga je erop af, slaat hem op de schouder en zegt, ontzettend leuk dat we elkaar hier ontmoeten. Wat hebben we elkaar een tijd niet gezien, zeg. Oh, wat jammer. Ja, je was wel uit mijn ogen, maar niet uit mijn hart, hoor. Maar we moeten gauw eens afspreken om bij te praten, veel te vertellen. Leuk, joh. Twee mogelijkheden die beide wel voorkomen. Waar is nou van afhankelijk? Die laatst genoemde is een aardige vent. Behulpzaam. Leuke kerel. Goede uitstraling. Fijn om mee om te gaan. En die eerste is een zeurpiet eerste klas. Hij heeft altijd wat negatieve sfeer om zich heen verspreid. Nou, leer nou eens van de hagedis. Je kunt me zo wegdoen. Maar hij is nuttig. En de koning vindt het fijn als er een hagedis in de buurt is. Kunnen wij leren? Misschien wel dit. Dat we ons erop toeleggen dat wij gewoon fijne mensen zijn. Met wie het lekker om te gaan is. Je kunt in de kerk heel moeilijke verhalen vertellen. En dat moet soms ook. En de invulling is ook nog niet altijd 1, 2, 3 makkelijk. Maar wat er van ons gevraagd wordt is ook niet zo heel erg moeilijk. Welke sfeer verspreiden wij rondom ons? Nou, en als ik dan morgen een boodschap ga doen bij de supermarkt, Dan ga ik eens even kijken, niet zozeer naar wie ik in mijn linkerooghoek zie, of in mijn rechterooghoek ontwaar. Dan ga ik eens even kijken naar mezelf. Wie ben ik? Er zouden mensen bij mij wegduiken? Of op mij toesnellen? Wijs ben je als je zo leeft dat dat laatste het geval is. Wil je wijs worden en de domheid achter je laten? Wil je wijs zijn te midden van alle domheid die er in deze wereld te koop is? Leer dan van de mier, de klipdas, de sprinkha en de hagedis. En word wijs. Amen. eindigen met het avondgebed van Luther. Heere, blijf bij ons, want het is avond en de nacht zal komen. Blijf bij ons en bij uw ganse kerk aan de avond van de dag, aan de avond van het leven, aan de avond van de wereld. Blijf bij ons met uw genade en goedheid, met uw troost en zegen, met uw woord en sacrament. Blijf bij ons wanneer over ons komt de nacht van beproeving en van angst, de nacht van twijfel en aanvechting, de nacht van de strenge bittere dood. Blijf bij ons in leven en in sterven, in tijd en eeuwigheid. Amen. Wij zingen als slotzang uit de berijming volgens weerklank Psalm 111, de coupletten 1 en 6. Ga dan nu heen in de rust van deze zondagavond en toegerust voor het werk in de week die wacht, draag met u de zegen van de Heere. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.